Goedemiddag, beste luisteraars. Jullie vandaag genoeg om, om kennis te maken met Imad Anouri. Ikzelf, Christophe Calvo, ondertussen 4 jaar federaal parlement. Ik ken iemand ondertussen al een tijdje. En ik moet zeggen, hij heeft mij in die korte periode eigenlijk, die we nu echt samen meemaken in de campagne en in de voorbereiding ervan, echt wel op een heel positieve manier verrast, zou je kunnen zeggen. Iemand is iemand die ongelooflijk veel potentieel heeft op heel veel thema's. Is een allrounder, is iemand die graag buiten komt, offensief, assertief, ons prachtig programma uitdraagt. En de reden waarom ik met heel veel plezier samen met hem campagne voer, maar mijn overtuiging is dat iemand een versterking zal zijn voor het Vlaams parlement. Hij staat op de derde plaats. Hij moet die zetel pakken. Ik ben ervan overtuigd dat zo'n jong gewild, zoveel talent het Vlaams parlement alleen maar kan gebruiken. Succes, Imad.
En dan hebben we het natuurlijk over Imad Anouri. Welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, het, ben je klaar voor de oorlog?
Ik ben klaar om vol goesting strijd te leveren.
Ja. Voilà. Je bent ingeleid door Christophe Calvo, ja. Dat is oud-voorzitter van Jong Groen en het jongste parlementslid ooit.
Mm-hmm,
ja, wat vond je van zijn woorden?
Ik vind het zeer leuk om dat te horen van Christophe Calvo, wat voor mij toch ook even een klasbakken is in het federaal parlement. En er is niet enkel ik die dat zeg, maar ook de rapporten die in alle kranten stonden de afgelopen weken, die toch aangeven dat dat Jong Geweld, waar hij het er net over had, dat wij dat ook al nu in huis hebben, in de vorm van Christophe zelf. En ik ben heel blij dat ik de rangen mag komen versterken in deze campagne. En dan hopelijk een extra zetel kan binnenhalen voor onze partij, ja. In dat Vlaams parlement.
Hij heeft zijn klasse, zou ik maar zeggen, bewezen op 4 jaar tijd. Ja. Nu sta je eigenlijk waar hij 4 jaar geleden stond, dus ja. Op een echte strijdplaats. Ja. Maar voor we eigenlijk beginnen aan ons heel gesprek, is het misschien toch wel eens belangrijk om te zien, ja, wie ben jij eigenlijk?
Ja, wie ben ik? Ik ben Imad Anouri dus. Dat is in het Arabisch Imad, maar voor diegenen die geen Arabisch kunnen, probeer het zeker niet uit te spreken, want dat lukt niet. Dus dan is het Imad Anouri. Ik ben 30 jaar, ik ben geboren en getogen in Antwerpen. Dus ik heb al mijn leven in de stad gewoond. Allee, tot mijn 9 jaar in Berchem, dan verhuisd naar Hoboken en op mijn 22, 23 terug in de stad komen wonen. Ik heb gestudeerd aan de VUB in de HU Brussel. Ik werk nu aan de KU Leuven. Rond de instroom van etnisch-culturele minderheden binnen de universiteit, maar ook met alle associatiepartners, dus alle hogescholen tezamen. Daar is wat ik professioneel doe. Ik ben een grote voetbal- en basketballiefhebber. Ik heb altijd zelf gebasketbald, maar ik heb ook 8 jaar geleden een voetbalploeg opgericht. Een interculturele voetbalploeg, FC Rosa. Waarom Rosa? Omdat wij... Ik zeg het, ik ben opgegroeid in Hoboken, maar ook voor een stuk op de Kiel. Ik heb er ook school gelopen, ik heb er heel veel familie en vrienden. En het Kiel, ja, je weet dat, dat is een heel... multiculturele buurt, dus ik heb vrienden uit alle uithoeken van de wereld. En bij gevolg is de ene fan van Barcelona, de andere fan van Real Madrid, de andere van Arsenal. En toen we begonnen met mijn eigen voetbalploeg, wou iedereen wel de kleuren van zijn ploeg vertegenwoordigd zien. En het ideale neutraliteitsprincipe daar was, we steken die allemaal in het roos. En er is een volledig uit de hand gelopen mop, waar ik 8 jaar later nog heel trots op ben. Want we spelen ondertussen in de hoogste afdeling van de vriendenvereniging in Antwerpen. En het is echt een heel mooi verhaal aan het worden, waar wij nog zeker mee verder willen. 3 jaar geleden ook een basketbalploeg opgericht, BBC Rosa. Het is al roos wat de klok slaat. Ja. Dat is heel grappig. Bij Groen zelf ben ik in 2010 lid geworden. Ik heb mij in 2010 een lidkaart aangeschaft. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik heb mijn lidkaart aangeschaft en ik ben de week erna opgebeld geweest door de partij zelf. Van ja, heb je geen goesting om eens een keer samen te zitten? Een soort van ontmoetingsmoment, dat werd geregeld voor alle nieuwe leden. En dan ging je gewoon op café met enkele kopstukken. En sindsdien, ik denk dat de beste planning geen planning hebben is. En dat is wel gebleken bij Groen, want sindsdien heb ik in het partijbestuur van Groen Antwerpen gezeten. Heb ik de werkgroep diversiteit meegetrokken, of trek ik nu nog altijd met Miriam Almachi in Antwerpen. Ben ik actief geworden binnen Jong Groen Antwerpen. Zit ik nu voor het 2e jaar op rij in het bestuur van Jong Groen Nationaal. Ben ik verkozen tot districtsraadslid in 2012. En ben ik nu aan het strijden voor die plaats in het parlement.
Waarom engageert iemand van begin 20 zich in godsnaam in de politiek?
Wel, ik ben altijd vrij geëngageerd geweest. In die zin, ik wou altijd iets doen. Als je kijkt naar wat ik allemaal tot nu toe heb gedaan, ik heb 3 jaar leiding gegeven in de scouts. Ik heb zelf nooit in de scouts gezeten. Ik vond dat een soort van vreemd sectarisch gedoe. Hè. Daar moet ik eerlijk bekennen, toenertijd. Allemaal dezelfde uniformtjes en wij spelen in een bos. En voor een stedelijke jongen met Marokkaanse roots komt dat wel een beetje vreemd over. Maar dat neemt niet weg dat ik, toen ik in het middelbaar zat, enkele vrienden had die leiding gaven in een AKB-scout. Dat is een scout voor gehandicapten. gehandicapte kinderen. En die vroegen of ik meer leiding wou geven. En toen al dacht ik van ja, zeker, ik wil dat wel doen. Ik heb dat 2 jaar gedaan. Ik heb ook 1 jaar leiding gegeven bij een gewone scoutsgroep, omdat ik daar ook wou proeven. Ik ben actief geweest kort bij Amnesty International. Ik ben actief geweest bij allerlei verenigingen. Mijn eigen voetbalploeg, basketbalploeg opgericht. En altijd wel de politiek heel hard gevolgd. En het is eigenlijk grappig om te weten dat ik denk dat een van de dingen die mij politiek heeft toen ontwaken, het programma was van Jurgen Verstrepen, Zwart-Wit.
Op Topradio.
Ja, op Topradio. En ik moet heel eerlijk bekennen, het traject dat die man achteraf heeft afgelegd, politiek en niet-politiek, heeft mij wel ontgoocheld, persoonlijk. Maar hij is zijn eigen keuzes natuurlijk. Hè. Maar ik vond het programma zelf op Topradio, Zwart-Wit, heel sterk. Ik vond het een heel interessant debat. En we zaten er ook met de hele familie elke zondag naar te kijken. Dat werd ook uitgezonden op VTM of Kanaal 2, denk ik.
Ja, Kanaal 2.
Dus, ja, voilà. En dan volgden wij dat altijd. Altijd in een badcultuur, gaat thuis. En op een bepaald moment... ik denk rond die periode van 2010, 2009, de N-VA kwam heel hard op. De verrechtsing kwam op in Europa, in Vlaanderen. Je had ook de successen van extreem rechts. Lega Nord, Front National, de Oostenrijkse partij. Al die zaken kwamen de kop opsteken. En ik merkte bij heel veel van mijn vrienden een soort van defaitisme. We kunnen niet veel aan doen. Het is wat het is. En ik praat heel graag, ik ben heel geëngageerd. En voor mij was dat het moment om mij er niet bij neer te leggen en gewoon politiek actief te worden. Maar heel duidelijk, zonder enige plan. Ik had mijn lidkaart van Groen aangekocht en ik dacht, goeie bal. Dat was dus mijn plan op dat moment. Maar je ziet, je begint met een engagement en 4 jaar later eindig je strijdend voor een plek in het parlement. En is dat hopelijk nog maar het begin.
Oké. Laten we dan eens ingaan op... laten we dan verder gaan met het programma. Mm-hmm. We vragen aan iedere kandidaat om een thema te kiezen waar hij of zij zijn schouders onder wil zetten. En jij... Je hebt direct gekozen voor onderwijs.
Ja, absoluut.
En stel, ik kom op straat naar jou en ik zeg... Hey, meneer Anouri, waarom in godsnaam... Jij kent mijn naam al. Nee, waarom in godsnaam moet ik voor Groen stemmen als ik onderwijs belangrijk vind? Wat zeg jij dan?
Dan zeg ik, uw onderwijs is rechtstreeks een link naar de toekomst. Dus hoe dat je onderwijs er vandaag uitziet, zo zal Vlaanderen eruit zien in de toekomst. En op dit moment hebben we een probleem. Omdat ons onderwijs, dat is geen hefboom, maar dat is een slagboom. Je ziet dat ons onderwijs vandaag de dag ongelijkheid in stand houdt. We hebben ontzettend veel potentieel in Vlaanderen. Dat zal iedereen erkennen. We hebben heel veel jeugd, heel veel jongeren, heel veel mogelijkheden. Maar als je onderwijs blijft bestaan zoals het vandaag de dag gebeurt, en dat wil zeggen, als je ouders zelf niet hebben verder gestudeerd, weet je al met zoveel procent kanszekerheid dat je zelf ook niet gaat verder studeren, en omgekeerd ook. Als je kijkt naar 1 op 7 jongeren die uitstromen zonder diploma, hier in Antwerpen 1 op 4. Als je kijkt dat bijna 1 op 3 jongeren minstens 1 keer zijn of haar jaar overdoet, ja, dan heb je een probleem. En dan ben je heel fout aan het omgaan met je potentieel. En het is daar dat echt hard in moet geïnvesteerd worden, zodat ons onderwijs, wat wederom de rechtstreekse link is naar de toekomst, van kleuterklas tot doctorandus, ja, dan moet terug het kloppend hart worden van uw samenleving. En welke gesprekken hebben wij gehad de afgelopen jaren? Niet over de kwaliteit van het onderwijs, wel over de plaatsen die we zouden moeten hebben voor iedereen. Dus het gaat niet meer over de kwaliteit van het onderwijs, het gaat plots over, we moeten ervoor zorgen dat iedereen wel een plek heeft op school. En dat vind ik een regio als Vlaanderen en een land als België onwaardig.
Is het debat over, heeft niet iedereen zijn plek nodig op het in het onderwijs, dan niet belangrijk? Of zijn we daar te veel mee aan het overdrijven?
Hoe bedoel je juist?
Je zegt dus, we zijn daar heel hard mee bezig geweest de laatste jaren, maar dat debat dat moest toch gevoerd worden, omdat we steeds meer en meer mensen hebben in het lager onderwijs tegenwoordig.
Ja, absoluut, ja,
en die
ja.
moeten toch allemaal de kans krijgen om naar school te gaan?
Ja, maar absoluut. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het vooral heel problematisch dat we daar op geen enkel moment een soort van voortschrijdend inzicht hebben gehad. Maar het is niet dat die kinderen plots met een vliegtuig hier zijn gedropt en dat die uit de lucht zijn komen gevallen. Helemaal niet. Dat is iets dat eigenlijk gepland moest geweest zijn. Dat moesten we op voorhand weten. De investeringen in de infrastructuur, daar hadden we op voorhand al moeten weten hoe dat we daar juist mee aan de slag moesten gaan. En dan hadden we het kunnen hebben over de kwaliteit. En nu heel vaak zie je dat het debat over kwaliteit verzandt in, we mogen de lat niet lager leggen voor de rest. En een soort van schijndebat, waardoor dat je 1, blij moet zijn dat iedereen een plaats heeft, en 2, eigenlijk niet echt een debat voert over de kwaliteit van hetzelfde onderwijs.
Er is een parlementair debat geweest over onderwijs. Hè. Vorig jaar, ik herinner me dat Dan de Wever daar naar buiten liep en dan een persconferentie hield. En eigenlijk wat de oppositie aan het voeren was. Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar wat zijn er 2 visies? Enerzijds... wat beleid betreft dan SPA, anderzijds N-VA. Hoe zijn die en wat is jullie houding in verband daarmee?
Wel, op dit moment zie je dat in de Vlaamse regering er ging een grote onderwijshervorming komen. En we zijn nog altijd aan het wachten. En ik denk dat, eerlijkheidsgehalve, we moeten toegeven dat de Vlaamse regering wel heel veel dingen ging verwezenlijken, maar uiteindelijk heel veel dingen gewoon op hold heeft gezet. En die onderwijshervorming is er een van. Er was een heel traject, de commissie Simonaar, daar is het allemaal mee begonnen. We gingen het onderwijs hervormen, samen met heel wat experten. Maar je ziet vandaag de dag dat... het was een Vlaamse regering met twee snelheden. De SPA en minister Pascal Smet die graag wou hervormen. De N-VA dat er op de rem is gaan staan. En minister president... Chris Peters, Vlaams minister-president, die dan probeerde iedereen in dezelfde lijn te laten lopen. En ja, je ziet altijd, nog vlees, nog vis, er is geen resultaat op dit moment.
Maar jullie stonden dan wel achter de hervorming van de SPA?
Nee, wij zijn op dit moment geen voorstander van die hervorming. Wij willen dat de gesprekken teruggevoerd worden met alle betrokken actoren. Op dit moment zie je dat die hervorming die nu voor ligt, de half-half is, niet ver genoeg gaat. En dat er heel veel wrijving en sceptisch is bij heel veel mensen.
Waarover gaat het eigenlijk? Ik krijg soms indruk dat het gaat over elitair of niet-elitair voor een stuk.
Mensen willen dat ervan maken. Mensen willen dat ervan maken over elitair en niet-elitair. En ik herinner mij heel goed een interview met Bart Wever, die in Ter Zake op een bepaald moment zijn hand omhoog hield en zei het niveau is hier en wil het niet naar beneden halen, waardoor het hem symbolisch met zijn hand naar beneden ging. En dan schep je een vals beeld van we gaan er toch niet voor zorgen, we gaan ons onderwijs toch niet verkleuteren. Nee, het debat gaat daar niet over. Het debat gaat over dat ons onderwijs eindelijk terug mee moet zijn met zijn tijd. Je ziet dat heel veel mensen uit de boot vallen. Je ziet, zoals ik er net zei, dat het een slagboom is en geen hefboom. En dat is een probleem. Je ziet ook dat onze gemiddelde studentenpopulatie in 2014 compleet anders is dan in de jaren 60. Terwijl het systeem nog heel vaak een systeem is dat het die tijd lijkt af te stammen. Er is een hervorming nodig. Maar welke hervorming heb je nodig? Ja, dat zal je moeten doen samen met de leerkrachten, samen met de studenten, samen met de ouders en samen met alle betrokken partijen. En dat moet breed gedragen zijn. En daar moet een consensus in gevormd worden. En dat is op dit moment niet het geval.
Maar jullie hebben dus geen visie, behalve dan we moeten praten met alle partijen.
Nee, wij hebben zeker en vast een visie, absoluut. Wel, onder andere, wat u nu als... Kijk, zoals ik net heb gezegd, je hebt heel veel ongelijkheid. Een van de problemen die je hebt in je onderwijs, begint al in het kleuteronderwijs, kleuterlager, secundair. Je zou moeten beginnen met ervoor te zorgen dat iedereen vanaf 2,5, 3 jaar naar de kleuterschool gaat. Daar begint het al. Daar moet je daarmee opvolgen. Ongelijkheid in het onderwijs begint daar al. Daar moet je echt in stimuleren. Daar moet je echt in voorzien. De ouders worden geëmancipeerd en ervoor zorgen dat hun kinderen altijd naar de kleuterschool gaan. Als het gaat over, en we gaan nu even het lager school overschakelen, we gaan even naar die kloof of die brug tussen de lager school en het secundair. Wat is de situatie vandaag de dag in Antwerpen? In sommige scholen heb je jongeren die in het vierde middelbaar zijn, die 12 jaar oud zijn, die 2 keer een jaar hebben opnieuw moeten doen. Die worden naar het middelbaar gestuurd, want dat mag. En waar stromen zij daarin? In BSO. De B-stroom. Dan weet je dan al op dat moment hoe dat de komende 7 jaar voor hen er gaan uitzien. Dat heeft niks te maken met competenties, dat heeft niks te maken met talenten, dat heeft niks te maken met mogelijkheden, dat is gewoon een structuur dat ervoor zorgt dat je er niet uit geraakt. Wat is het grootste probleem? Jongeren op jonge leeftijd al meteen in een bepaald hoekje duwen, op basis van allerlei trajecten dat niet per se met capaciteit en onderwijs te maken heeft. Een van de eerste dingen die wij zouden willen doen, is die studiekeuze in de eerste graad, stel die uit. Laat geen jongeren van 12 jaar al kiezen tussen B-stroom en A-stroom, waar ze dan georiënteerd worden door klastitularissen die zelf niet goed weten van ja, oké, we moeten hem misschien toch maar naar daar steken, of ouders die zelf niet goed weten wat er allemaal mee speelt. Laat ze daar meer proeven van alles wat er mogelijk is, van A, zo, T, zo, B, zo. Spijker ze bij, zorg dat iedereen een bepaald niveau haalt en laat ze dan die keuze maken. Ja? Dat is een eerste zaak die je al zeker kan doen. Je moet veel meer zorgen ook voor bijvoorbeeld binnen een klas zelf leerlingen met elkaar in gesprek laten gaan. Wat kan je doen? Je ziet in het buitenland bijvoorbeeld heel veel gevallen van binnen een klas zelf dat leerlingen elkaars taken verbeteren. Of dat je per twee iemand bijspijkert in iets waar hij minder goed in is, maar waar hij zelf wel heel goed in bent. En omgekeerd, dat je zo op een bepaalde manier met elkaar omgaat in een klas, waardoor je veel meer aan sociale vaardigheden en aan kennis bijspijkert. Dat zijn dingen die in het buitenland gebeuren. Als je kijkt naar de structuur zelf van ons onderwijs, hè, waarom begin je niet na te denken over bijvoorbeeld een 4-4-4 systeem. He, nu heb je het systeem van 6 jaar secundair, 6 jaar lager, en dan stroom je door. Waarom denk je bijvoorbeeld niet na over een 4-4-4 systeem, waar je van het eerste tot vierde leerjaar taal, wiskunde, basis sociale vaardigheden aankrijgt, kunst, de inleiding tot alles, dan van je vijfde leerjaar tot je tweede middelbaar nu proeft van al die verschillende mogelijkheden, en dat je dan van je derde middelbaar tot je zesde middelbaar veel meer specialiseert.
Het
Het punt van een kenniseconomie, zoals dat we zo gezegd pretenderen te hebben, is natuurlijk wel het feit dat je direct al in je zesde middelbaar eigenlijk al kleine expertjes hebt die dat bijvoorbeeld humane wetenschappen hebben gedaan, of boekhouden informatica, of weet ik veel wat, en die dus duidelijk in het vakje zitten van de boekhouder of van de humane wetenschapper, wat dat ook mogen zijn. En dan kunnen we ons toch niet permitteren om 4 jaar bijvoorbeeld te verliezen door mensen gewoon algemeen te vormen, om dan ze pas vrij later dan naar de expertenwereld te brengen.
Ik vind dat een vals beeld. In die zin, allez, Louis, ik heb zelf menswetenschappen gestudeerd. En toen ik ben beginnen studeren aan de universiteit, zeiden ze tegen mij, alles wat je hebt geleerd in het middelbaar, vergeet dat maar. Je begint volledig terug opnieuw. En dat was ook zo. Dat was ook zo. En dat geldt voor heel veel mensen. Dat geldt evengoed voor mensen die klassieke taal hebben gedaan. Dat geldt voor... Je begint... Je specialiseert jezelf in die laatste 4 jaar van het secundair. Je vormt jezelf. Maar als je gaat verder studeren, dan ga je daar pas echt je expertise opbouwen. Je hebt een professionele bachelor, waar je dan meteen een zeer arbeidsgerichte hogere opleiding kan volgen. Je hebt de universitaire, waar je dan veel meer een breder academische opleiding kan volgen. Maar als het dan gaat over TSO en BSO, inderdaad, dan moet je ook opperen voor die stages. En dat is ook iets wat we mee in onze programma hebben staan. Er moeten stages komen voor iedereen, voor elke student. Het zij in het secundair, het zij in het hoger onderwijs. Dus voor diegenen die gaan verder studeren in het hoger, voor die anderen in het secundair. Want wij geloven er ook in dat stages jou die expertise kunnen geven die je nodig hebt om mee aan de slag te gaan. En dat is ook iets dat je gewoon meeneemt. Nu, het is natuurlijk een beetje moeilijk om iets zo groot als onderwijs probeert te herleiden tot bepaalde dingen. Hè? Want het gaat over die structuur. Het gaat over het uitstellen van de keuze in de eerste graad. Het gaat evengoed over het hervormen van je lerarenopleiding. Het gaat evengoed over je lagere school. Het gaat evengoed over je kleuterschool. Er is nood aan een soort van totaalvisie. En die is er op dit moment niet. En het is daar dat we, of die is er op dit moment onvoldoende en ontoereikend. En daar moeten we echt een heel diep debat over willen aangaan om ervoor te zorgen dat ons onderwijs staat waar het moet staan. En dat het kansen geeft aan iedereen.
Ja, voor we overgaan naar de leerkrachten en de lerarenopleiding, wil ik toch nog even iets duidelijk proberen te zien. Je zei daar juist van, ja, kijk, we moeten eigenlijk gaan naar een algemene stroom, maar dat zit toch ook mee in het voorstel van minister Smet, het uitgevoerde voorstel van de hervorming van het onderwijs.
Die uitgestelde eerste graad,
ja,
dat zit er nu inderdaad wel mee in. Dat is een van die voorstellen die wij ook toejuichen, maar... Het is gewoon niet toereikend genoeg, het gaat gewoon niet ver genoeg. Die hervorming zoals die op dit moment voorligt van de Vlaamse overheid, het is onduidelijk. Het is een aaneenrijging van compromissen, wat eigenlijk symbool staat voor de hele Vlaamse regering van de afgelopen 5 jaar. En dat is voor ons gewoon onvoldoende. En je merkt vooral, en dat is misschien wel het belangrijkste, heel veel scepties en heel veel wrijving bij de mensen die dan die hervorming uiteindelijk zullen moeten gaan uitvoeren. En er is geen manier om te beginnen met een hervorming van je onderwijs.
Ja. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe Belgen die hier in Vlaanderen komen wonen. Ironisch genoeg dat ik het daarover moet hebben. Maar die sturen hun kind dan ook naar school. En dan zijn er bijvoorbeeld dingen zoals het gokonderwijs, ook aan kinderen enzovoort enzovoort. Maar hoe integreren wij optimaal zo van die nieuwe Belgen in het onderwijs?
Dus je hebt het nu echt over instromers,
ja,
dus mensen,
inderdaad.
Nieuwkomers, oké. Okay. Wel, het probleem daar dat je ziet, is dat inderdaad...
Want dat zijn eigenlijk
succesverhalen zijn er uitzonderlijk.
Dat zijn eigenlijk bijna BSO-kinderen.
Ja, dat is net het ding, als je kijkt gewoon het ateneem, dat ook aan scholen die je daar hebt, dat zijn mensen die vol overtuiging en vol enthousiasme proberen die kinderen mee aan boord te krijgen, om die toekomstperspectieven te bieden, maar je merkt ook dat dat altijd heel, heel moeilijk is. Die aaneensluiting is allesbehalve evident. En dat zijn dan inderdaad, heel af en toe heb je succesverhalen van kinderen die toch kunnen doorstromen naar het ASO. Heel vaak zie je ook dat inderdaad je blij genoeg moet zijn met BSO. Daar moet gewoon ook veel meer geïnvesteerd worden in zien hoe je die link kan versterken. Als het gaat over nieuwkomers, hè, dan stel ik mij de vraag ook, ja, in hoeverre wordt daar op dit moment ook de nodige aandacht aan gegeven? In hoeverre wordt er niet te gemakkelijk studenten doorverwezen naar het BUSO bijvoorbeeld? We hebben ze... En het is makkelijker om ze door te verwijzen naar een bepaalde stroming. Als je kijkt naar BUSO bijvoorbeeld, ik haal dat aan, waarom? Als je kijkt naar de stijging van het aantal leerlingen met dat profiel de afgelopen jaren, dat is hallucinant. Dat is hallucinant. Dat gaat over, ja, het schiet zijn doel volledig voorbij. Het zijn studenten die we dan in het systeem moeilijk kunnen inparkeren, dus dan zetten we ze maar in BUSO. En dat is net ook wat ik wil aanhalen met dat hele onderwijssysteem. In plaats van... Er is een uitspraak die zegt van, ja, onze jeugd falen. Ja, dus als je ziet, onze jeugd falen het systeem niet, is omgekeerd. Het systeem faalt onze jeugd. En dat is echt heel treffend voor ons onderwijs vandaag. Je moet ervoor zorgen dat je dat systeem aanpast en dat die mensen daar gewoon veel meer hun kansen kunnen krijgen.
Een succesverhaal in dat verband in Antwerpen is de school De Wereldreiziger, waar instromende nieuwkomers, om het zo maar eens te noemen, bijzonder intensief worden begeleid. En daar worden de ouders ook mee in betrokken. Dat is bijzonder intensief, dat is ook bijzonder arbeidsintensief. Kan dat voor het Vlaamse onderwijs, als je die lijn doortrekt, kunnen wij ons dat wel permitteren?
Wel, De Wereldburger, een van de succesverhalen daar is ook dat het een soort kleinschalig ook. Het is heel doelbewust en men gaat er echt hands-on volledig aan de slag met de jongeren. Ja, het is echt een heel duidelijke approach.
Dat geeft duidelijk aan wat de noden zijn, wat er nodig is om te doen met zo'n mensen. En kunnen wij dat op een grotere schaal wel ons permitteren?
Ja, het zal wel moeten, hè. Ik vind het een beetje een overbodige vraag. In die zin van, ja, kunnen we het ons permitteren? Het gaat over onderwijs. Het gaat over, ik zeg het, de rechtstreekse lijn naar je toekomst. Dus uiteraard moet je daar investeren. Ik vind het net een van de hoofdtaken van de overheid om ervoor te zorgen dat daar gewoon massaal in moet geïnvesteerd worden en dat je moet zien hoe dat je de studenten het beste de kans kunt geven om hun mogelijkheden te ontwikkelen. En ik word een beetje kwaad als ik continu hoor, er zijn geen middelen, het is tijden van crisis en zo en zo. Als je de totale rekensom maakt, dan moet je ervoor zorgen dat het een van je grootste budgetten wordt. En dat is nu inderdaad al het geval zo, maar het kan veel meer zijn dan het nu is. En dat is geen keuze van, ja, maar moet het wel en kan het wel? Het is een keuze van moeten.
Maar lijkt het dan niet logisch om in eerste instantie in te zetten op wat haalbaar is, om geld te besteden waar we wel mensen kunnen het op een zeker niveau brengen, waar dat we misschien niet het geld hebben om iedereen mee te nemen?
Ik zal... Spiet vragen om de vraag opnieuw te stellen, want ik heb hem niet helemaal begrepen. Maar wat ik wel wil zeggen over dat financiële nog, dat ik net zei, van het geld. Hè. Ik moet eens even inbeelden wat dat kost aan een samenleving. 1 op 4 jongeren die zonder diploma uitstromen. Of 1 op 7. Wat dat kost aan een samenleving dat er mensen hun jaar opnieuw doen en ze langer in de samenleving zitten. Wat dat kost dat de jongeren terecht, ontgoocheld, desillusioneerd, uitstromen en dan in een uitkeringssituatie terechtkomen. Of depressief worden en naar de dokter moeten gaan. En al die dingen die erbij komen. Of als je kijkt naar ons onderwijs vandaag, dat ervoor zorgt dat je dan in bepaalde structuren instroomt, waar je dan keihard uitgeperst wordt in een bepaald overheids, in een bepaald bedrijfsstructuur. Dat zijn allemaal dingen die ons keiveel geld kosten als samenleving. Als je daarop begint te investeren, dan is dat een return of investment. En daar mag geld tegenaan gesmeten worden. Nu, ik heb wel niet goed begrepen waar uw vraag net was.
De vraag is eigenlijk van, kunnen we niet beter ons geld besteden aan de mensen die er iets mee kunnen doen? Want als we bijvoorbeeld kijken, De Wereldreiziger is dan wel een succesverhaal, maar eens die mensen, het is een basisschool, eens de mensen daaruit komen, komen ze in het secundair onderwijs terecht en dan valt al die begeleiding weg.
En dan zou uw vraag zijn, moeten we niet blijven investeren in De Wereld?
Burger, is het dan niet beter om dat geld te besteden aan de mensen die we wel kunnen helpen, ook in het secundair onderwijs, en dat verder te zetten, dan dat we in zo'n kleinschalig project, of dat we in zo'n project dat zo intensief is, zoveel geld zouden moeten investeren?
Ah, zo, dat bedoelde. Nee, ik denk uiteindelijk dat je van die kleinschalige projecten, dat ook de nodige investering verdient, omdat dat good practices zijn. En je kan er heel veel van bijleren. En er is ook iets in het buitenland gebeurd. Ik ben 2 jaar geleden naar Toronto gegaan voor het werk, om een vergelijkende studie te doen. En je ziet gewoon dat bepaalde... Wat is het principe daar? Je investeert met een bepaald pedagogisch project heel bewust in één school. Je evalueert dat, je ziet wat daar allemaal goed is gelopen en je breidt dat verder uit naar andere scholen om daar iedereen ook dezelfde mogelijkheden te geven. Dus ik denk dat je zeker specifiek moet blijven investeren in bepaalde onderwijsvormen, omdat je dan daar die good practices kan uithalen en dat je die kan verspreiden over andere scholen. Dus ik denk dat dat een en-en verhaal is en geen of-of verhaal.
Is het bij ook aan kinderen eigenlijk ook niet de zaak om bijvoorbeeld ook de ouders intensief te begeleiden? Want het is eigenlijk zo dat na een tijd kan een ook aan school bijvoorbeeld ook gewoon een soort van vervangouder worden voor ouders die niet naar hun kinderen omzien of geen tijd hebben omdat ze de ene baan aan de andere moeten doen. En ja, dan heb je eigenlijk gewoon een ouder in plaats van een school.
Maar dat geldt voor alle scholen, hè. Ik denk de betrokkenheid van ouders is van primordiaal belang. En je merkt dat heel veel scholen daar ook wel mee worstelen. Ik denk, toen voor de verkiezingen van 2012, ik weet nu dat de situatie nu vandaag de dag is, dat er mij werd gezegd van, ja, alle scholen van de Rooseveltplaats tot en met einde Borgerhout, denk je dat er 20-tal plus scholen zitten en dat er maar 2 een ouderraad hebben. Voor mijn werk kom ik op heel veel scholen. Sint-Niklaas Instituut in Anderlecht, is er een van. Ze hebben nu een metro doorgetrokken naar die school. Dat was vroeger een elitaire school. Dus je had er een ouderraad. Nu zijn het een heel gekleurde school geworden. Is die demografie veranderd. Het imago van die school dan ook tussen aanhalingstekens veranderd. Ja, ik moet dat zeggen, want mensen zien dat niet als ik tussen aanhalingstekens doe. Ja. Dus je ziet dat het imago daar is veranderd. En dat ze ook plots een probleem hebben met ouderbetrokkenheid. En dat is niet omdat ouders niet omkijken. Hè. Dat is heel duidelijk omdat ouders niet weten op welke manier betrokken te zijn. Ouders zijn heel vaak vragende partij. Maar ja, het kan ook zijn dat mensen inderdaad geen tijd hebben. Dat ze niet weten op welke manier dat ze geëngageerd moeten zijn. Niemand wil dat zijn kind slecht uitstroomt. Niemand wil dat zijn kind zonder diploma valt. Niemand wil dat zijn kind het slecht doet op school. Maar we slagen er niet in om die ouderbetrokkenheid inderdaad op dit moment op punt te krijgen. En er zijn heel veel van die basisprojecten. Bijvoorbeeld het ICRA-schooltje hier in Borgerhout. Dat is iets dat sinds dit jaar is begonnen. Dat is ook wel gebaseerd voor een stuk op Steiner Frenet-scholen, dus op die formules. En je ziet dat daar de ouderbetrokkenheid wel oké is. En daar moeten we nu ook echt wel voor zorgen, want ik geloof dat de succesformule van een school ook heel sterk afhangt van die ouderbetrokkenheid. En daar slagen we op dit moment, en vooral in scholen met een heel hoge socio-economische en etnisch-culturele diversiteit, daar is die uitdaging nog heel, heel groot.
Ik ga er even een krantartikel bij nemen. Ik zal het hier laten zien aan onze kijkers. Een prachtig artikel in de Tijd met een zeer uit de context gerukte uitspraak van André Oosterlink van de KU Leuven. Ja. Leraren hebben een te laag niveau. Mm-hmm. Naast de ouder is de leraar meestal de persoon waarmee dat ze kinderen, jonge volwassenen, het meeste mee in contact komen. En dan zegt bijvoorbeeld André Oosterlink dat leerkrachten eigenlijk conservatief zijn voor een onderwijshervorming. En een veel te laag niveau halen, dat eigenlijk iedereen leraar kan worden, zolang dat je maar de lerarenopleiding, die ook niet zoveel voorstelt, hebt gestudeerd.
Maar ik ga er heel eerlijk in zijn, en dat is ook vooral mijn persoonlijke bedenking. Ik denk dat er heel veel leraren zijn die vol overtuiging en vol enthousiasme proberen heel veel kinderen heel wat dingen bij te brengen en leerlingen. Ik heb heel wat mijn vriendenkring, ik heb ook heel veel zo van die leerkrachten gekend, zelf in mijn eigen schoolloopbaan. Maar ik denk dat je tegelijkertijd er ook heel eerlijk in moet zijn, dat de lerarenopleiding soms ook, en ik ga het echt op flessen trekken, de BSO-richting is van het hoger onderwijs. En wat wil ik daarmee zeggen? Leerkrachten, studenten, die daarvoor kiezen, omdat ze niet anders weten wat te kiezen, omdat ze erin verzeilen. We hebben een jaar dat geprobeerd, het is niet gelukt. Ja, we zullen maar lerarenopleiding doen. Ik weet niet goed wat ik wil doen, dus ik zal maar lerarenopleiding doen. Ik weet niet goed wat te kiezen, dus ik zal maar leraar worden. Dat is de realiteit vandaag de dag. Dat is de realiteit. En dat is een probleem. Want het is niet dat profiel dat je wilt dat voor de klas staat. Ik vind dat leraar iemand moet zijn, of lerares, met een heel begeesterend, enthousiasmerend, pedagogisch profiel. Iemand die ook weet hoe dat hij of zij met bepaalde uitdagingen in contact moet komen. En de schuld is niet enkel, of ligt niet enkel bij die mensen die voor die richting kiezen, omdat ze niet goed weten wat ze kiezen. Het ligt ook bij de structuur van de opleiding zelf, die de toekomstige leraren niet goed voorbereidt op die realiteit. Als je kijkt, nu om een anekdotisch verhaal te vertellen, iemand die ken heeft lerarenopleiding gestudeerd, is opgegroeid buiten een grootstedelijke context, en zei tegen mij, ik heb voor de eerste keer iemand gezien met een andere etnisch-culturele achtergrond toen ik 21 jaar oud was. Ja, dan moet je, en daarna is hij in Molenbeek les gaan geven. Ja, go figure dat dat niet evident zal zijn. Omdat, uiteraard, is dat een ander soort van cultuur, klimaat. Ik ben zelf opgegroeid in een school met heel veel nationaliteiten. Dat was keiplezant. Ik heb me er keihard geamuseerd. Maar het is natuurlijk wel een andere soort school dan een school ergens in Le Flandre profond, waar iedereen dezelfde sociaal-economische en culturele achtergrond heeft. Dus ik wil maar zeggen, daar zit veel te weinig marge in, ook in de leraaropleiding vandaag de dag. En ik denk dat daarmee de uitspraak van André Oosterlink wel terecht is. Namelijk, wij moeten serieus ook nadenken over onze leraaropleidingen. En daar mag de lat zeker hoog liggen. Echt waar, ik zit er niet mee in dat leraren nog een pak meer gaan verdienen dan vandaag de dag. Ik zit er niet mee in dat die dezelfde status krijgen als advocaten en dokters. Want verdorie, het zijn zij wel die elke dag met onze kinderen bezig zijn en ervoor zorgen dat die echt een goede opleiding krijgen. Maar dan moet ook wel de opleiding die zij daar vervolgen hetzelfde niveau halen.
Hm. Het woord is gevallen, geld. Een beginnende leerkracht... ik ga er een andere statistiek bij halen. 1 op 4 leerkrachten stopt binnen de 2 jaar. Waardoor je eigenlijk wegwerp leerkrachten krijgt. Dus leerkrachten die in het onderwijs stappen en daar terug uitstappen. En meestal is financiële onzekerheid een van de redenen. Ze gaan van de ene school naar de andere. Ze worden geblokkeerd door iemand die vast benoemd is. Ze gaan van de ene interim naar de andere. En na een tijd heb je wel 720 dagen nodig om uiteindelijk je werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Je kan geen huis kopen daarmee. Dat is toch wel een van de mooiste beroepen ter wereld dan.
Ja, kijk, het klopt. Het klopt dat heel moeilijk is. Nu, beginnend voor jongeren aan zich is het deze tijd heel moeilijk. Voor eenders welke sector. Het is voor ons als jongeren moeilijk om als je afgestudeerd bent, meteen aan de slag te geraken. Je hebt een heel hoge werkloosheidscijfers, je hebt een moeilijke toeleiding op de arbeidsmarkt, et cetera. En er is niet anders in de onderwijssector. Je hebt daar inderdaad ook wel het probleem van de vaste benoemingen. Dat is iets waar volgens ons ook helemaal niet bekeken moet worden. Dat is iets waar anders over moet nagedacht worden. Je moet ervoor zorgen dat beginnende leerkrachten op een heel... Het is ook iets heel emotioneel, zou ik bijna zeggen, op een heel gemotiveerde manier kunnen beginnen. En hoe doe je dat? Dat ze ergens toekomen op een school, als ze perspectief hebben op een langere termijn, als ze zich kunnen identificeren met die school, als ze ergens naartoe kunnen bouwen, maar vooral ook als ze begeleid worden door leerkrachten met veel meer ervaring. Dus als ze daardoor de oude leerkrachten mee op sleeptouw genomen worden, dat daar veel flexibeler mee wordt omgegaan. En dat is vandaag de dag niet altijd even hard het geval. Je moet verdorie al een heel geëngageerde leerkracht zijn, die echt weet waarom je het wil doen, om dat te blijven volhouden in het begin. En dan kom je terug op wat ik net heb gezegd. Als je dan gewoon maar voor de richting hebt gekozen omdat je niet goed wist wat anders te doen, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Want een leerkracht is, en dat is bij sommige beroepen ook, en dat is in de politiek eigenlijk ook zo, voor een stuk een roeping ook. It's a calling. Je wilt mensen iets bijbrengen. Je wilt staan voor iets. Ja, dan moet je er ook wel voor zorgen dat je dat kan verzilveren, dat je kan op verder gaan. En de structuren vandaag de dag voor beginnende leerkrachten zijn allesbehalve evident en makkelijk.
Ik ga het even als volgt proberen samen te vatten. Leerkrachten, daar moeten we eigenlijk harder tegen zijn als ze beginnen, maar tegelijkertijd moeten we ook meer koesteren.
We moeten er niet harder tegen zijn als ze beginnen. We moeten vooral zien dat we de juiste profielen aan boord hebben. Het is geen kwestie van harder zijn. We moeten vooral ervoor zorgen dat iedereen die begint met de lerarenopleiding weet waarom hij eraan begint. Ja. We moeten ervoor zorgen dat de mensen die het echt willen doen, het ook kunnen gaan doen.
We kregen een vraag binnen van de voorzitter van Inclusie Vlaanderen, afdeling Antwerpen-Mechelen, om verder te gaan op onderwijs. Hij had graag een vraag gesteld, namelijk, hoe staat Groen en meneer Anouri tegenover inclusief onderwijs? Hoe gaat Groen dit maatschappelijk aanvaardbaar maken, zodat elk kind met een beperking recht heeft op onderwijs?
Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel grote uitdaging is vandaag de dag. Om een anekdote te vertellen, ik denk dat je zelfs als je kijkt naar het hoger onderwijs, dat toch zo de lichtbakens moeten zijn van het educatieve en het onderwijzende, dat zelfs daar ook nog altijd heel weinig rekening wordt gehouden daarmee. En op welke manier heb ik het dan? Het gaat zelfs puur over toegankelijkheid. Als je ziet naar het aantal liften in alle gebouwen, dat al een heel groot probleem is. En waarom vertel ik dat? Omdat dat iets is waar ik zelf bijna nooit bij stilsta. Ik heb zelf geen... Ik heb vele beperkingen, maar toch geen die daarvoor in aanmerking komen of waar we het nu over hebben. En 2 jaar geleden had ik enkele studenten bijeengeroepen voor een soort van focusgesprek. En een van die meisjes zat in de rolstoel. En ik had een vergaderruimte geboekt, die wij altijd boeken bij onze afdeling binnen de KU Leuven. En ik kwam toen tot de conclusie, na 3 jaar te werken, dat er eigenlijk helemaal geliefd was. En dat voor iemand met een rolstoel onmogelijk was om boven te geraken. En nog straffer... Wij werken op een dienst met 20 mensen en niemand had er ook bij stilgestaan. En dat is iets om aan te tonen dat heel veel mensen willen dat uiteraard wel, maar puur praktisch zie je dat iets is waar heel weinig over wordt nagedacht. Nu, het inclusieve, dat is iets dat wij geloven in klaslokalen 2 leerkrachten hebben. Wij geloven in leerlingen die elkaar versterken en kort in groepjes... Elkaars taken verbeteren, met elkaar in gesprek gaan, elkaars bijspijkeren. Wij geloven ook dat de mogelijkheid moet zijn voor kinderen die zich er goed bij voelen en die mee kunnen, om die perfecte kans te geven om daarin mee te gaan. Blinde kinderen, dove kinderen, kinderen in een rolstoel, n'importe quoi. Als die mee kunnen met het curriculum, als die er zich goed bij voelen, dat gewoon moet overgaan in dat onderwijssysteem. En dat is iets dat je veel te weinig ziet vandaag de dag. Ik heb maar 1 keer in heel mijn secundaire schoolcarrière in de klas gezeten met een dove jongen. Een Benjamin. En dat was toen, er is iets dat veel te weinig gebeurt en er is iets dat veel meer moet gebeuren. Want je ziet, waarom ben ik begonnen met het verhaal van de KU Leuven, je ziet dat je als samenleving die reflex niet hebt. Je kan die reflex aanleren als je in het onderwijs jongeren, kinderen al met elkaar op die manier in contact kunt laten komen, door ze samen een klaslokaal te kunnen laten delen. Dus daar moet veel meer op ingezet worden. Voor ons als Groen is dat uiteraard heel belangrijk. Voor ons als Groen is dat uiteraard dat de diversiteit die je hebt in een samenleving ook in een klaslokaal zit en dat iedereen die daarin mee kan, gewoon daarin mee moet kunnen.
Dat is een zeer ambitieus programma, om het zo maar te zeggen. Hoe gaat u dat allemaal betalen?
De vorige keer zuurstofplan voorgesteld. Met een heel grote persconferentie. En wat wij hebben gedaan, is geen economisch programma voorgesteld. We hebben een samenlevingsprogramma voorgesteld. En dat is even de reden waarom ik ook wel heel trots ben op onze partij. Wij denken niet na over hoe kunnen we onze economie en de gelden gaan halen waar ze zijn. Maar wij denken ook gewoon na wat voor samenleving willen wij. En er is een heel grote ongelijke verdeling vandaag de dag in onze samenleving, in de westerse samenleving. En wij willen daar iets aan doen. En als je daaraan werkt en als je daar de breedste schouwers effectief de grootste lasten laat dragen, dan kan je ook effectief meer geld vrijmaken voor die maatschappelijk nuttige projecten. En het is op die manier dat wij dat willen doen. En voor alle details wil ik heel graag doorverwijzen naar ons programma, dat u daar ook, dat u ook kan zien, meer dan 300 pagina's, maar ook naar het O2-programma, waar dat alles heel duidelijk becijferd staat.
Ja, dus er wordt dus niet bespaard op onderwijs met Groen in het Vlaams parlement?
Nee.
Thans moeten we 100 miljoen gaan besparen, heeft de vorige Vlaamse regering gezegd.
Europa zegt ook dat we moeten besparen, de Vlaamse regering zegt dat we moeten besparen. En ik herhaal mijn punt, heel simpel, breedse schouwers moesten de grootste lasten gaan dragen. Wij stellen dan ook voor dat we een soort van vermogenswinstheffing gaan doen, en dat we daar geld gaan halen waar het gehaald kan worden. En ik wil er ook nog één ding bij zeggen, hè. We moeten besparen op onderwijs, terwijl we gaan investeren in een gedrocht, bijvoorbeeld van een Oosterweelverbinding. Ja, maar ik moet het er gewoon bij halen, want het is nu eenmaal zo. Je moet gaan besparen op bepaalde dingen die ontzettend belangrijk zijn in je samenleving, maar je gaat wel investeren in iets dat niks, maar dat ook niks van oplossingen gaat bieden voor de mobiliteit. Dat noem ik politieke keuzes, en dan zeg ik dat wij heel duidelijk zijn waar wij onze keuzes in maken.
U klinkt zoals de PvdA, maar die zeggen namelijk hetzelfde, maar het is wel zo...
Of de PvdA klinkt zoals ons.
Ja, maar het is wel zo dat dus als er niks gebeurt, volgens het MER-rapport, dat de boel helemaal geblokkeerd zit.
Hoe bedoelt u juist?
Wel, het is zo dat de Kennedy-tunnel is nu 95% belast, en die zal na de Oosterweel ook nog meer dan 90% belast zijn, maar zonder de derde tunnel zal die 120% belast zijn. Dus er moet iets gebeuren, zegt dat rapport. Hè? Dus het is een beetje populistisch om dan te zeggen van, ja, je spendeert miljarden en het lost niks op. Dat klopt eigenlijk niet.
Nee, het klopt wel in die zin. Kijk, er is een probleem, hè, voor alle duidelijkheid. Wij zijn met Antwerpen en Brussel de koplopers internationaal qua files. We hebben een ontzettend, ontzettend groot probleem. Als ik zeg dat het Oosterweel niks gaat oplossen, dan is dat ook door de ijzeren wet van de contingentie, die heel duidelijk zegt, als je nu meer rijvakken gaat bijcreëren, dan gaan we binnen 5 jaar beginnen dichtslippen en binnen 10 jaar zitten exact waar je nu zit. En dat is niet wij dat wij dat zeggen, dat zijn internationale rapporten die dat heel duidelijk aangeven. Vergelijkend onderzoek in de Verenigde Staten en op andere plekken. Als ik zeg dat er iets moet gebeuren, uiteraard, maar niet wat er nu ligt, niet wat ervoor ligt. Want dat gaat geen, problemen oplossen met betrekking tot vullen en doorstroomheid en mobiliteit. Wat kunnen we wel doen? Wel, absoluut, heel graag. Eerst en vooral, die Liefkezoektunnel, laten we die al eens tolvrij maken. Laten we daar al mee beginnen. Ten tweede, slimme kilometerheffing. Er zijn nu projecten die lopen. Ja? In het buitenland gebeurt dat, in Zweden bijvoorbeeld. Waarom gaan we daar niet veel meer investeren? Zorg ervoor dat de mensen die in de stad moeten zijn, dat die dat kunnen doen. Maar zorg ervoor dat de mensen die niet in de stad moeten zijn, aan ons hier gewoon de wegen gebruiken om door te rijden, om passing through dat die rond de stad gaan. Een derde optie.
Mensen... Het probleem is nogthans, het fileprobleem, groot tijdens de spitsuur, en dat wordt niet veel gezegd, veroorzaakt is door de mensen die in de stad moeten zijn.
Ja, absoluut. Maar kijk...
Niet door de camions die naar Holland en verder rijden.
Maar dat is een breder probleem natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Laten we gewoon even kijken naar de keuzes die de overheid heeft gemaakt. Ja? Vandaag de dag zie je dat mensen het voordeliger is dat ze een bedrijfswagen krijgen dan dat ze voor het openbaar vervoer kiezen. We kunnen er ook cijfers bij halen. De vorige overheid heeft 4,1 miljard geïnvesteerd in bedrijfswagens en 2,4 in het openbaar vervoer. Ja, als je het makkelijker maakt voor de mensen om een auto te pakken, en we hebben al te veel wagens in Vlaanderen op dit moment, dan moet je niet beginnen verbaasd zijn achteraf dat er te veel problemen zijn met die mobiliteit.
Zo'n federaal beleid, hè?
Ja, het, ja, maar goed, het gaat over mobiliteit en het is ook Vlaanderen dat daar ook mee de keuze in maakt, natuurlijk. Het is Vlaanderen die daar ook een stemming kan laten horen. Dus we moeten ook niet doen alsof die dingen volledig los van elkaar staan. En het zijn daar dat die politieke keuzes gemaakt moeten worden. Dus ik zeg u heel duidelijk, ja, kijk, investeer veel meer in dat openbaar vervoer. Zorg ervoor dat mensen veel makkelijker de keuze maken, dus door de kwaliteit, door de bereikbaarheid, door de transparantie van het systeem, makkelijker kunnen geraken op hun bestemming met openbaar vervoer. Zorg voor het vrijmaken, de tolvrijmaken van de Riefkse Hoektunnel. Zorg voor bijvoorbeeld aangepaste snelheden op de ring. Dat is ook al iets dat je nu meteen kan doen. Zorg ervoor dat iedereen 90 of 70 kan rijden, waardoor dat je in blok rijdt, waardoor er minder afstand nodig is, waardoor je capaciteiten ook kan verhogen. Allemaal van die dingen die je nu kan doen, die nu mobiliteit kunnen oplossen. En begin ook na te denken over concepten zoals Ringland, die ook een oplossing zijn voor de mobiliteit, hè?
Maar ik denk dan van jullie zetten jullie zelf buiten het beleid al. Want als je bijvoorbeeld zag hoe hysterisch de reacties waren van VLD vooral, maar ik denk ook van N-VA, toen dus de firmaauto's een beetje meer belast werden 2 jaar geleden. Eigenlijk de oplossing van de files is het tolheffen aan de Kennedy-tunnel. Er wordt niet veel gezegd.
Even een oplossing, en, ja.
Wel, de oplossing toch wat dat de file daar betreft. Ja, als jullie al die maatregels waar jullie dan voor staan, die zijn dan politiek niet haalbaar.
Waarom zijn die politiek niet haalbaar?
Wel, als jullie vragen van iets aan die 4 miljard subsidies voor de firmaauto's te doen, dan is er grote hysterie.
Ja, maar goed, dat laat ik volledig aan de rekening van de andere partijen. Kijk, wij staan voor een politiek, positief, ideologisch programma. Wij gaan voor hoe dat wij de wereld zien. En wij zeggen nu dat Vlaanderen niet gebouwd is met meer bedrijfswagens. Wij zeggen nu dat de straatje waar wij nu in zitten, dat een doodlopende straat is. Wij zeggen dat met het openbaar vervoer dat we nu hebben, dat we er niet geraken. Wij zijn een heel kleine regio met heel veel mogelijkheden voor openbaar vervoer, maar we buiten dat niet uit. Nog veel te weinig. En wij staan heel duidelijk voor dat openbaar vervoer en voor minder bedrijfswagens. Wij staan heel duidelijk voor een vlottere bewegingsmogelijkheden voor iedereen, door meer te investeren in dat openbaar vervoer. En als dat leidt tot politieke hysterie bij andere partijen, dan laat ik dat met plezier over aan hun eigen rekening. Maar wij weten waar wij voor staan.
Het woord is gevallen, kilometerheffing. Yes. Is dat eigenlijk niet iets waarmee je eigenlijk de automobilist mee gaat belasten, terwijl dat meestal gaat het over een wagen waarmee je naar het werk rijdt. Dus ik woon in Antwerpen, maar ik werk in Assen, dus ik moet iedere week 5 keer per week op en af naar Assen. Ik ga boodschappen doen, want ik ben een tweeverdiener, dus ik heb een gigantische bak nodig om naar de Colruyt in Hoboken te rijden. Je hebt de auto toch wel nodig, en toch zeggen jullie, laat ons de automobilist belasten.
Ja, er zijn heel veel indianenverhalen verschenen over die slimme kilometerheffing. In die zin, het is geen extra belasting. Punt 1. Het is geen extra belasting.
Het heet wel belasting.
Ja, maar het is een belasting, maar het is geen extra belasting. Want hoe dat wij het zien, op dit moment betaal jij belasting. Je betaalt wegentax en je betaalt een belasting als je een nieuwe auto aankoopt. Die dingen zouden in ons model verdwijnen. Het is dus geen extra belasting, het is een vervangende belasting. Eerst en vooral. Ten tweede, we willen dat de mensen die de auto nodig hebben, dat ze die ook kunnen gebruiken. Maar de mensen die dat niet nodig hebben, dat die andere alternatieven hebben. En dat die auto makkelijker weglaten. Voor iemand die elke dag de auto moet nemen, ja, die zal inderdaad elke dag de auto moeten nemen. Hè? Maar dan ga je die niet extra mee straffen, omdat je de eerste belastingen wegneemt. Er zijn andere plekken waar het al is doorgevoerd, en ik denk aan Zweden, waar de mensen daar ook gewoon tevreden mee zijn. Het houdt de dingen in evenwicht. Een tweede zaak is, je zegt van ja, ga je daar mensen niet mee straffen die de auto nodig hebben. Je hebt de auto ook heel vaak nodig, omdat de alternatieven niet toereikend zijn. En ik blijf op die nagel hameren. De alternatieven zijn niet toereikend. Ik heb geen goesting om de tram te nemen achter mijn hoek, tram 4. Mm. Omdat dat altijd een lotto is. Soms is dat 1 kerken, soms is dat een nieuwe, soms zijn het er 2. En ik moet altijd zo'n beetje de hoek omkijken om te zien wat er juist aankomt. En dat is altijd een beetje de lotto. Als het een nieuwe is, dan ben ik blij, dan weet ik zeker dat ik zitplaats heb. En als het zo 1 kerken is, en het is ook nog eens het verkeerde tijdstip, dan begin ik al binnensmonds te vloeken, want dan weet ik dat ik zo mijn buik ga moeten intrekken en zo de lichaamsgeuren van mijn medepassagiers kan opsnuiven. De alternatieven zijn niet toereikend. En daar moet veel meer in geïnvesteerd worden. Als je weet dat elke 5 à 7 minuten een nieuwe tram voorbij komt, en je zet je perfect af van de kool uit, en je kunt daar met je zak gewoon instappen en je komt terug thuis, dan ga jij die auto niet nodig hebben.
Dus we hebben meer bussen nodig dan.
Trams, want dat zijn eigenlijk trams.
Ook trams.
Bussen, want daar is, meer openbaar vervoer.
Want daar is toch enorm door minister Kathleen van Bremt destijds, denk ik, nog over ingezet geweest dat er meer bussen en trams zijn bijgekomen en vaak zelfs langere tramverbindingen. Dus dan denk ik van, ja, qua trams zitten we op dit moment dan wel veilig.
Ik weet niet, ik zou zeggen, kijk eens rond in Antwerpen en zeggen we dat we goed zitten qua trams. Je hebt het hele project van een vertramming. Hm. Dus dat de tram in de binnenstad zou vervangen worden door de bussen. Wat zie je? De trams, de bussen zijn afgeschaft en de extra trams zijn er nog niet allemaal. Dus je hebt met een soort van capaciteitsprobleem op dit moment.
Dat is ook een van de consequenties geweest na het Dexia-debakel, dat er bijvoorbeeld voor trams, met name in Antwerpen, veel minder geld was ook. Hè. Dus er zijn effectief, en ik heb het heikele voorrecht om dezelfde tramverbinding als de uwe te mogen delen. En mag al, blij zijn,
tram 4.
En mag al blij zijn als je hem ziet.
Ja, en kijk, dat brengt ons altijd terug bij het eerste punt, hè, en dat politiek-ideologische. Hè. Openbaar vervoer, onderwijs, milieu, dat zijn geen dingen die uit de boot moeten vallen omdat er plots geen geld meer is. Hè. Dat zijn de dingen die eigenlijk altijd van voor mee moeten genomen worden in het beleid. Want dat zorgt inderdaad voor alle problemen waar u het net ook over hebt gehad, namelijk de filoproblematiek en et cetera. Dat zijn dingen die je altijd mee van voor moet nemen en die van ons altijd, voor ons altijd, prioriteiten zullen blijven.
Klopt het wel wat dat u zegt, want er is dat mobiliteitsplan van de stad gepubliceerd eergisteren. We hebben het nog niet doorgenomen, maar het woordje tram komt er wel 150 keer in voor. Dus we zetten in op de tram.
Ik twijfel er niet aan dat het woord tram er 150 keer in voorkomt. Ongetwijfeld net zoals het woord auto, het woord bus, en het woord voetganger en het woord fietser. En dat is net het probleem met dat mobiliteitsplan zoals het er nu voor ligt. Het is...
Het woord parking en parkeerplaatsen, zo komt er 250 keer in.
Ah, wel, voilà, kijk, ja. Kijk, u hebt het zeer mooi opgeschreven. Maar wat is natuurlijk het grootste probleem? We delen één ding.
Ze zetten wel in op de tram, zeg.
Ze zetten in op alles. En dat is onzinnig. U hebt ook gelezen dat de experten het al meteen, het stond ook in alle kranten uitgebreid, het meteen als onzin hebben afgedaan, als een soort van science fiction verhaal. Geen enkel mobiliteitsbeleid is een mobiliteit dat alles kan combineren. Zeker niet in je grootsteden, zeker niet in je centrumsteden. Je ziet in het buitenland dat de voetganger, de fietser en de trams altijd prioriteit zijn. Dus je hebt geen baat bij een mobiliteitsplan dat het woord tram 150 keer noemt en het woord auto evenveel keer en alle andere dingen. Dan is het eigenlijk gewoon de mensen dingen wijs maken. Je moet daar keuzes in maken. En het is daarom dat ik ook heb aangehaald dat het beleid dat de regering nu heeft gevoerd met die 4,1 miljard in bedrijfswagens en 2,4 miljard in het openbaar vervoer, ja, dat niet werkt. En het is niet alleen maar wij die dat zeggen. Wederom, ook de OESO heeft dat al aangehaald en heeft dat aangeklaagd. Je kan geen mobiliteitsbeleid voeren van nog vlees, nog vis, we doen alles maar een beetje. Want dan zit iedereen, om het heel Antwerps te zetten, er zit iedereen mee in het zak. Er is niemand bijgebouwd. Dus je moet daar keuzes in maken. En voor ons is dat heel duidelijk. Investeer veel meer in dat openbaar vervoer. Want dat is uw stad van de toekomst.
Als het gaat over openbaar vervoer, dan zien we eigenlijk een soort van verschil tussen wat dat er wordt gedaan in de steden en wat dat er wordt gedaan in dorpen, gemeenten. En ga zo maar een tijd voor. Dus de laatste bus naar Turnhout is vanuit Antwerpen. Vertrekt rond 6 uur 's avonds, denk ik. Maar dat komt natuurlijk, zegt men dan, omdat er... meer is geïnvesteerd geweest in de steden, in de vertramming bijvoorbeeld van de steden. Dus hoe moeten we dat dan nu oplossen? Moeten we dat dan nu gaan compenseren door al die gemeenten allemaal hun eigen trams en bussen en belfietsen en wat weet ik nog allemaal te geven? Of hoe bouwen we dat evenwicht?
Ja, ik kom altijd terug op hetzelfde punt, hè, en dat is financierbaar. Hè? En dat komt op keuzes maken. En als ik zeg, je moet er keuzes in maken, dan bedoel ik, maak daar meer geld voor vrij en zorg ervoor dat er meer bussen naar Turnhout rijden. Het is toch ondenkbaar dat Turnhout, vanuit Antwerpen lijkt dat heel ver. Hè? Dat is effectief zo. Hè? En de laatste bus, ik weet niet hoe laat dat die vertrekt, u zegt om 6 uur. Oké, dat is hallucinant. Als je kijkt naar steden in het buitenland, dan is Turnhout eigenlijk gewoon, dan zou dat een deelgemeente moeten zijn van Antwerpen. Als je in het buitenland uitlegt dat wij in Antwerpen en in Vlaanderen, hoe klein we ook zijn, moeite hebben met onze verbindingen, dan lachen ze gewoon vierkant uit. Dus wat moet je daarin doen? Je moet die keuze ervoor maken. Je moet ervoor zorgen dat ieder die van een Turnhout in Antwerpen wil geraken, dat ook gewoon perfect kan doen met het openbaar vervoer. Want om het dan niet lukt, ga je natuurlijk de auto pakken. En ik kan die mensen zelfs niks kwalijk nemen. Ik begrijp ook heel goed mensen die de auto nemen. Mijn beste vrienden allemaal hebben hun eigen auto en zeggen tegen mij, iemand echt, elke dag van de week pak je mijn auto, want ik heb geen zin om met dat openbaar vervoer te sukkelen. En ik snap dat ook. Ik pak elke nacht de trein voor het werk. En het is geen pretje om op 8 uur 's ochtends, als je net je koffie hebt gehaald bij de Einstein, te moeten rechtstaan omdat er geen zitplek is, terwijl je eigenlijk liefst nog een half uur had willen slapen. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar je veel meer keuzes in moet maken. En dat je die duidelijke keuzes moet maken. En dat miste de afgelopen jaren veel te hard.
Hetgeen, ik had een vraag, maar ik ben hem even kwijt. Bert?
Waar we het ook nog over hadden willen hebben, en dat is natuurlijk... Een beetje volgend op het gesprek dat we vorige week hadden met Berton van Ieder Stem Telt. Je hebt een memorandum geschreven dat eigenlijk een beetje vertrekt vanuit armoede. Dat wordt al een beetje aangeprikt in de thema's die we hier al behandeld hebben. Want zowel in het vlak van onderwijs als mobiliteit vallen die mensen nogal vaak uit de boot. Er zijn bijvoorbeeld maatregelen, die bijvoorbeeld hier in Antwerpen worden genomen, waarbij auto's die een bepaalde leeftijd hebben niet meer in de stad zouden worden toegelaten. Maar dat is voor arme mensen of mensen die inkomensgewijs toch een beetje uit de boot vallen. Een probleem, en zo zijn er veel dingen. Jullie hebben daar ook een serieus gedeelte van jullie programma aan gewijd aan armoede. Wat gaan jullie daar specifiek, wat zijn jullie speerpunten daarin?
Rond armoede of rond mobiliteit?
Rond armoede.
Ja. Rond armoede is het heel duidelijk. Je zit met een paar heel, heel grote problemen op dit moment in onze samenleving. De stijgende kinderarmoede is er één van. Dat is een heel, heel grote uitdaging. De uitkering die we vandaag de dag ook hebben. Het eerste wat je moet doen, is de uitkeringen al optrekken. De uitkeringen optrekken.
Ja.
Tot het minimumloon. Je ziet vandaag de dag... Je ziet vandaag de dag dat mensen niet geld krijgen of een uitkering krijgen om terug op poten te komen, om terug dingen te kunnen doen, om terug verder te gaan, maar je ziet dat ze een uitkering krijgen om te overleven.
Maar als je de uitkeringen optrekt, moedig je mensen dan niet aan om niks te doen?
Goh, er is een plat gespeelde schijf die we maar al te graag aanhoren van rechtse partijen of mensen die overtuigd zijn van het... Van het discours van, van het profitariaat. Maar ik denk, als je kijkt naar de cijfers die onlangs nog op de VRT Factchecker te zien waren, en die voor mij toch wel heel, heel mooi waren om te kunnen delen op allerhande social media, dat bijvoorbeeld van de langdurige werklozen slechts 1,01% echt werkonwillig is. Mensen willen werken, mensen willen hun leven in handen nemen. Je moet ze verdorie gewoon een kansje geven. En door ze in een bepaalde hoek te zetten, waar hun grootste uitdaging vooral is, hoe ga ik overleven? En hoe ga ik zien dat alle schaamte en alle uitdagingen die erbij komen met de maatschappij van vandaag de dag, die gelinkt zijn aan armoede, dat dat je grootste uitdaging is in plaats van je leven terug in handen te nemen, dan is het verkeerd bezig. En dan zijn zo'n uitspraken als, dan ga je ze niet empoweren om eruit te geraken, echt onzinnig. Dus dat is iets waar ik volledig, volledig oneens mee ben.
Hebt u daar geld voor dan om die uitkeringen op te trekken?
Ik zelf persoonlijk bedoelt u?
Nee.
Nee, absoluut. Ja, maar kijk, ik heb het er net ook al een paar keer gezegd. Hè. Je moet gewoon naar een herverdeling gaan. Vandaag de dag, de situatie zoals die is, is gewoon niet wat het is. En je moet echt die grote winstvermogens, je ziet dat je daarmee bij 15% van de rijkere geld gaat halen. En dat 70% van andere mensen daardoor je levensstandaard zullen verbeteren. En dat zijn dingen die je gewoon moet doen. Kijk, je kan het vergelijken eigenlijk met als ik met mijn zuster naar de supermarkt ga en wij zijn inkopen gaan doen en wij hebben 4 zakken bij, dan ga ik niet tegen mijn zuster zeggen, ja oké, jij draagt er 2 en ik draag er 2, mijn zuster die veel jonger is. Dan ga ik zeggen, ja, ik draag er 3 en jij draagt er 1. En dat is die herverdeling die je moet hebben. Die breedste schouders moeten gewoon de grootste lasten dragen. Je moet dat geld gaan halen waar het is en je moet ervoor zorgen dat de mensen die uit de boot vallen echt de kansen krijgen om er terug bij te zijn.
Nu, uw factchecker heeft daar ook eens naar gekeken.
Het was de VRT-factchecker.
Ja, de VRT-factchecker. Ja. Dat is die man met zijn brilletje. Ja. Die zegt dan ook, als je het geld gaat halen waar het zit, ja, dan is de kans groot dat het geld gaat vliegen.
Nee. Frankrijk heeft dit soort gelijks gedaan. Hè. Frankrijk heeft tot zo'n grote... die zijn veel verder gegaan trouwens. Zo'n grote vermogensbelasting gedaan. En als je kijkt naar de mensen die daar zijn gemigreerd of de bedrijven die daar zijn weggegaan, is dat beperkt gebleven. Dus... sla me niet dood, 0,6 of 1,6%. En dan moet je nu Gérard Depardieu erbij halen, dat een van de meest gemediatiseerde verhalen gaan. Want je kan natuurlijk je blind staren op één overdreven feit, of je kan kijken naar de cijfers zoals die zijn. En je merkt gewoon dat bedrijven daarvoor niet weggaan en dat die grote vermogens daarvoor niet weggaan.
Wat de liberale partijen altijd aanhalen, en misschien toch niet helemaal onterecht, is het overheidsbeslag. Het feit dat de totale uitgaven van de overheid nu al, wat is het, 51% is van het bruto nationaal product, mm-hmm. Van de hoogste van de wereld. Mm-hmm. En nu, al wat jullie vragen, is dat nog verder te verhogen. En dat is al een probleem voor de economie.
Wij vragen dat niet om dat verder te verhogen. Wij vragen dat je die herverdeling doorvoert en dat je naar een nieuw evenwicht schuift.
Als je dan een bepaalde categorie mensen meer gaat belasten, ja, uiteindelijk heb je meer uitgaven voor de overheid. Als je de minimumloon gaat optrekken, als je meer geld gaat uitgeven voor onderwijs en voor openbaar vervoer,
ja
tenzij je dus ergens snoeit, verhoog het overheidsbeslag.
Kijk, er zijn bepaalde dingen die wij voorstellen, ook in ons fiscaal programma. En een van die dingen is de loonkostenverlaging. Daar is dat inderdaad heel terecht wordt aangevraagd. En daar zijn wij ook vragende partij voor. Wij willen dat net zeggen, op dit moment is het voor bedrijven, en daar gaat het dan over, de werkstelling, is het bijvoorbeeld voordeliger om in ons omringende buurlanden te gaan investeren, omdat wij een veel grotere loonkost hebben. Wij zijn vragende partij om die loonkosten te verlagen. Inderdaad, om bedrijven meer mogelijkheden te geven om hier te komen investeren. En wij vragen ook heel duidelijk, van ja, verschuif die lasten die je daarmee binnenhaalt naar 1. Ecologische vervuiling. Dus ga dan die taxen binnenhalen daar bij de vervuiling. Wie de grootste vervuiler betaalt het meest. En dat lijkt ons de meest evidente zaak. Want voor ons gaan economie en ecologie altijd samen. Zijn synoniemen voor elkaar. Eenders welk economisch model dat je in de toekomst nu wil gaan uitbouwen om te geraken uit de crisis, moet een ecologisch model zijn.
Kan dat wel? Want dus, we zien nu dat de regering Peters veel vrijstellingen geeft aan milieubelastingen en zo. Ze geven geld terug bijvoorbeeld van de CO2-kost. Mm-hmm. Juist om de industrie hier te houden.
Ja, maar ik denk, de regering Peters, laten we daar heel duidelijk over zijn. Je kan die alles noemen, behalve...
Van hen, maar is het niet nodig om dat niet te doen? Anders loopt die industrie weg.
Nee, maar ja, die industrie, je moet er ook vragen stellen, wil je die industrie per se? Je kan, als je gaat doen, en dat zijn niet wij die dat zeggen, als ook de Klimaatcoalitie en allerlei andere organisaties, vakbonden die bij de Klimaatcoalitie zitten, et cetera. Als je daar nu gaat kiezen voor die verschuiving naar een duurzame economie, dan ga je veel meer duurzame jobs creëren. De cijfers variëren tussen de 60.000 en de 200.000 jobs. Ja? En wat zijn duurzame jobs? Dat zijn jobs die hier gaan blijven. En die niet mee zullen veranderen of verhuizen met eenders welk bedrijf dat zegt, ja jongens, het staat ons niet aan wat jullie ons aanbieden, ik heb fiscale tarieven, we zijn weg. Dus je moet die keuze durven maken voor een ecologisch, economisch programma. En dan gaat het er inderdaad over van, ja kijk, als je als bedrijf naar hier komt en je vervuilt hard, dan betaal je meer. Als je als bedrijf naar hier komt en je investeert in een ecologisch economisch programma, ja, dan word je daar ook voor beloond. Zo simpel is het.
Maar de discussie gaat vooral over het feit dus dat de bedrijven die hier al zitten niet weggejaagd worden. De chemische sector in Antwerpen, die geeft toch wel redelijk wat werkstelling.
Ja, maar de chemische sector in Antwerpen is zelf ook een sector die heel mee is met het ecologisch verhaal en die heel veel inspanningen wil doen. Je hebt op dit moment bijvoorbeeld de petrochemie. Waarom gaan we geen overstap maken naar de bio?
Desondanks toch zeer energieintensief. Hè?
Ja, absoluut.
Een grote raffinaderij stoot een paar miljoen ton CO2 uit per jaar.
Ja, maar absoluut. Ja, maar het is ermee ook dat we daar nu in moeten gaan investeren. En je daar in samenwerking mee moet zeggen van oké, ons tijd voor een shift. Tijd voor een shift. En we moeten ook evolueren naar een ander soort economie. We moeten ook evolueren naar een ander soort economie die veel meer respect heeft en veel meer aandacht heeft voor dat ecologisch aspect. Want zoals we nu bezig zijn, kunnen we eigenlijk niet verder gaan op dat vlak.
Nog twee vragen. Ja. Heel kort nog een ja-nee-vraag, namelijk een gratis abonnement voor 65-plussers op het openbaar vervoer. Ja of nee?
Ja.
Oké. Okay. En tot slot, Ima Tanouri, je was de allereerste. Vertel mij eens waarom jij verkozen raakt van op een strijdplaat.
Waarom ik verkozen raak? Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb een scenario in mijn hoofd tot 24 mei. En daar is heel hard campagne voeren tot dan. En dat is omdat ik er belachelijk veel goesting in heb. En ik doe dat omdat ik geloof in het programma. Dat is zowel solidair, sociaal als ecologisch is. En ik denk, en ik geloof dat echt, dat het Vlaams parlement en het beleid nood heeft aan jonge stemmen, aan kritische stemmen, aan geëngageerde stemmen. Die hele grijze boel die er vandaag de dag is, een pak meer kleur en drive gaan geven. En daar wil ik voor gaan. En daar ga ik alles aan doen om dat waar te maken. En we zullen zien.
Oké. Okay.